Goedemorgen. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een tekst die denk ik vrij bekend is uit de Evangelie van Matteüs, uit de bergreden. En die gewoon eens wat dieper bekijken. Dat is Matteüs 5, vers 17. En ik zal even het hele stukje lezen vanaf vers 17 tot en met 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om ze te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Kennelijk was er in het onderwijs van de Heer Jezus aanleiding om te denken dat dat zijn boodschap was. Het afschaffen van de wet en de profeten. En de Heer waarschuwt, denk niet dat dat zo is. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. Dat staat natuurlijk soms een beetje, of niet soms, het staat haaks op het onderwijs wat wij dikwijls horen en leren, omdat we dat van Paulus hebben geleerd. Waar Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 6 zegt, u bent niet onder de wet. Of we zijn ontslagen of bevrijd van de wet in Romeinen 7. En als je Paulus op die manier nogal eens een keertje naspreekt, als je het evangelie vertelt aan iemand of verkondigt, dan kan het zomaar gebeuren dat je deze tekst van Matteüs 5 en 17 voor de voeten krijgt. Ja, maar jij zegt wel dit, maar er staat toch, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen met te vervullen, met vaak de impliciete boodschap. Als de Heer Jezus dat deed, dan moet jij dat ook doen. Niet afschaffen, maar vervullen. Ja, dat, ik weet niet of je herkent, maar ja, als je heel duidelijk de boodschap van Paulus vertelt, dan lijkt dat in tegenspraak hier te komen met het onderwijs van de Heer Jezus. Natuurlijk heeft dit alles te maken met context. Geef alles zijn juiste plek in de Bijbel en het valt allemaal op zijn plek. Nou, dat zullen we ook vandaag proberen te doen. De context is, de bredere context, is de Heer Jezus die gekomen is onder de wet. Dus een heel belangrijk gegeven, Galaten 4 vers 4, ja, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. Dat betekent dat hij als een Jood is geboren. Hij is ten achtste dagen is hij besneden. Bij het opgroeien zie je ook dat hij de grote feesten meevierde met Israël. Hij ging naar de synagoge, later toen hij een rabbi was. Alles wat hij deed, dat deed hij onder de wet. En hij sprak die wet ook nooit tegen. Dichterbij in de context Matteüs kun je grofweg onderscheiden in twee grote delen. Matteüs 4, vers 17 zegt, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat eerste deel van het onderwijs van de Heer Jezus, dat ging over het koninkrijk der hemelen. Dat was nabij gekomen. En alles wat je in dat gedeelte leest, dat gaat over het koninkrijk der hemelen. Matteüs 16, dus hier weer die woorden van toen af, in Matteüs 16 vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dat zijn twee grote delen, van toen af en van toen af. Van toen af verkondigt de eerste van toen af, dat is een verkondiging van het koninkrijk der hemelen, heel breed aan Israël. En in Matteüs 16, van toen af begon hij te onderwijzen. En dat was heel smal. Aan zijn discipelen. Hij ging alleen maar aan zijn discipelen uitleggen dat hij moest lijden, sterven, maar ook weer opgewekt worden. Nog iets dichterbij in de context. Dit vers heeft alles te maken met gerechtigheid. Vers 20, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Maar wat betekent het allemaal? En hoe zien we dat onderscheid tussen Paulus en het onderwijs van de Heer Jezus? Zonder dat we tekort doen aan de geweldige eenheid van de Bijbel. Het klinkt een beetje als een paradox, alsof er twee totaal verschillende dingen aan onderwijs zijn. En tegelijkertijd is het een geweldig mooie eenheid. Nou, dat probeer ik vandaag met elkaar helder te krijgen. In de eerste plaats de uitdrukking de wet en de profeten. Dat lijkt in de Bijbel een bepaalde vaste uitdrukking te zijn. De wet en de profeten, die horen een beetje bij elkaar. En in de Tenach vind je de wet en de profeten in een tamelijk negatieve manier, in de zin dat Israël die niet deed. Bijvoorbeeld, ik ga die tekst niet allemaal nalopen, maar Nehemia, in Nehemia 9, vers 26, daar lees je, zij, en dat zijn dan de Israëlieten, zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen en ze hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood, die bij hen hebben getuigd om hen tot u te doen terugkeren. Zo hebben zij grote godslasteringen gepleegd. Ja, Nehemia 9, vers 26. Dat gaat over de Israëlieten, over hoe zij met de wet en de profeten zijn omgegaan. En zo zou je ook bijvoorbeeld in de profeet Zefanja en de profeet Zacharia, dan kom je dan ook die wet en die profeten, en dat is min of meer dezelfde context. En dan zou ik je een vrij eenvoudige vraag kunnen stellen. Hebben de Israëlieten de wet vervuld of niet? Nou, zoals je Nehemia leest, dan denk ik van nee, dat is niet het vervullen van de wet. Dat is eerder het afschaffen van de wet, wat zij deden. En misschien is het ook wel daarom, het staat er niet heel, in het Grieks niet heel, heel nadrukkelijk, maar misschien dat de Heer zegt, meet niet dat ik ben gekomen om die wet af te schaffen, maar ik ben gekomen om die te vervullen. Ja, dus jullie niet, ik wel. In het Nieuwe Testament, zoals we dat noemen, daar komt de wet en de profeten ook regelmatig terug. En daar, die teksten die wil ik gewoon voor het belang van de studie wel even met jullie doorlopen. Overal waar je tegenkomt, de uitdrukking de wet en de profeten. Hier dus voor het eerst in Matteüs 5 vers 17 en een ander gedeelte in de bergrede, Matteüs 7 vers 12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Dus hier heb je iets van de inhoud van de profeten. Alles waarvan je verlangt dat de mensen jou doen, doe dat ook aan hun. Want dat is de wet en de profeten. Dat is de inhoud van de wet en de profeten. Moet je even nadenken over de relatie tussen Israël, de Joden en de Heer Jezus hier. En dan zie je ook zoiets van, hebben zij aan hem gedaan wat zij graag wilden dat ook aan hun gedaan zou worden. Dan zie je ook heel duidelijk dat zij die wet niet vervulden. Ja, ze hebben aan hun eigen God niet bepaald gedaan waarvan zij wilden dat het ook aan hun zou geschieden. Matteüs 11, vers 13. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij het horen. En dat stukje daarvoor, vers 12. Van de dagen van Johannes de Doper af, tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Dat lijkt hier te wijzen op een grote wijziging. Tot aan Johannes de wet en de profeten, en vanaf dan, ja, de prediking van het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan. Je zou Johannes als de laatste profeet onder het oude verbond kunnen zien en de eerste profeet die het koninkrijk der hemelen predikte, de nabijheid van het koninkrijk der hemelen predikte. Dan Matteüs 22, vers 40. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En wat zijn dan die twee geboden? Nou, de Heer Jezus die wordt hier verzocht door een fariseer, een wetgeleerde. En die kwam om in verzoeking te brengen. En die vroeg, meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in een andere context weten we dan dat dit het juiste antwoord is. Het eerste grote gebod is het liefhebben van God en het tweede de naaste. En dat lijkt natuurlijk op dat die andere tekst die we noemden in Matteüs 11 vers 13... Nee, sorry, 7 vers 12, waarin stond, doe aan de ander wat je wil dat ze aan jou doen. Nou, dit zijn de teksten over de wet en de profeten in Matteüs. Dan Lucas 16 vers 16, nou, die lijkt heel erg op Matteüs 11 vers 13, dus die sla ik nu over. Ja, Lucas 16 vers 16. Lucas 24 vers 44, dat is wel weer even een hele belangrijke, want dan komen we wat dichter bij het onderwerp voor van vandaag. Lucas 24. En dan moeten we even bedenken dat er dus al een hele geschiedenis achter de rug is. De Heer Jezus die heeft zijn onderwijs gegeven. De Heer Jezus is gekruisigd geweest. Hij is begraven geweest. En hij is opgewekt. En nu spreekt hij met zijn discipelen. En als hij dan aan die discipelen verschijnt, dan kunnen ze het bijna niet geloven. Nou, dat kun je je wel voorstellen. Ja, de man met wie zij drie jaren lang hadden opgetrokken en die zo gruwelijk aan zijn einde was gekomen en begraven was, die staat daar ineens voor hun. Dat moet voor deze mensen niet te bevatten zijn geweest. En nou ja, vers 41, ze geloofden het van blijdschap nog steeds niet. En de Heer probeert te bewijzen dat hij wel degelijk is opgestaan en een mens is, als mens is opgestaan. En dan zegt hij in vers 44, en hij zei tegen hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Hier heb je dus ook weer de wet en de profeten en dan aangevuld met de psalmen. Nou staat daar bijna hetzelfde als de eerste tekst die we noemden, Matthäus 5. In Matthäus 5 staat dat de Heer Jezus de wet en de profeten kwam vervullen, volmaken. En hier staat dat alles volgemaakt wordt in de Christus. Ja, alles moest volgemaakt worden wat over hem geschreven staat. Het werkt twee kanten op. De Heer Jezus die komt dus vervullen. Ja, wat komt hij vervullen? Alles wat er geschreven staat in de wet en de profeten. Die wet en die profeten, die spreken over hem. En hij spreekt over de wet en de profeten. En dat is één geweldige, mooie inhoud. Dus als we het ook straks gaan hebben over het afschaffen van de wet en dergelijke, je moet nooit denken dat de wet iets negatiefs is, iets slechts of iets lelijks is. Absoluut niet. Ja, net als in de psalmen, het overdenken van de wet en de profeten en de psalmen, dat mag je hoogste goed zijn, dat mag je heerlijk vinden om na te denken, te mediteren over de wet, omdat de wet heilig is, hij is goed. Heilig, rechtvaardig en goed. Hij spreekt ons over deze Christus. In Johannes 1, dat is een beetje hetzelfde als in Lucas 24, daar zien we hoe Filippus tegen Nathanael, zijn broer, zegt, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. De Christus. Ja, Filippus vond Nathanael, zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Dat wordt weer door Nathanael met enige scepsis begroet. Maar ook hier de wet en de profeten. Over deze man die we hebben gevonden staat in de wet en de profeten geschreven. En ik denk dat ik niet heel veel nieuws vertel als ik zeg dat Paulus, en dat lezen we dan bijvoorbeeld in Handelingen, ook de wet en de profeten regelmatig gebruikt in de prediking van zijn evangelie. Bijvoorbeeld in de eerste preek die er van Paulus staat geschreven in Antiochië, Handelingen 13. Handelingen 13 vers 15. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagogen tegen hen zeggen, mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. En dan sprak je tegen Israëlieten, tegen Joden in de synagogen. Dus die rol die was gelezen en Paulus die was daar als rondtrekkende rabbi. Die zegt, nou, als je iets zinvols te vertellen hebt, vertel het ons. En ik denk dat hij moeiteloos vanuit de wet en de profeten die zojuist waren gelezen, het evangelie begon te verkondigen. En je ziet dan ook in zijn preek dat met name in dit geval de psalmen rijk aan bod komen, als je Handelingen 13 leest. In Handelingen 24, iets soortgelijks, vanaf in vers 14... Er staat Paulus in zijn verdediging voor Felix. Je weet, Paulus is op een gegeven moment in Rome gevangen gezet. En hij krijgt een paar keer de gelegenheid om zichzelf te verantwoorden voor wat hij doet. En ook voor deze Felix, deze Romeinse stadhouder, een van de opvolgers van Pilatus. Die zegt, maar dit erken ik voor u, dat ik volgens de weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Paulus zegt, ik snap gewoon niet waar ze zich zo druk om maken. Ik dien de God van mijn en hun vaderen. En ik geloof alles wat er in de wet en de profeten geschreven staat. Net als zij. Dus waar zit nu het verschil? Waar zit nu eigenlijk het probleem? Waarom zit ik in die gevangenis? Ja, dat is dat verschil tussen die gerechtigheid, tussen wat de Heer bedoelt en die van de Farizeeën. In Matthäus 5. Daar zit het grote verschil. Niet in het geloven van de wet en de profeten. Ten slotte, Handelingen 28. Paulus die zit nog steeds gevangen, maar nu in Rome. Ja, die vorige tekst die speelde natuurlijk in Caesarea. Ik zei geloof ik Rome, maar hij was toen door de Romeinen in Caesarea vastgezet. Inmiddels is hij in Rome aangekomen, in Handelingen 28. Daar zat hij in de gevangenis waar hij wel mensen mocht ontvangen. En dan komen ook de voornaamsten van de Joden, dus de leiders. En wat doet hij? Hij legt het koninkrijk van God aan hen uit en getuigt ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. Nou, ik denk dat hij goede gesprekspartners had. Waren mensen die de wet en de profeten kenden. En hij probeerde voortdurend vanuit die wet en die profeten te laten zien dat de Christus is gevonden in de persoon van de Jezus van Nazareth. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, hij is vlees geworden, staat er dan. Het woord is vlees geworden. Hij is de de vereenzelviging, de identificatie van de wet en de profeten. Het is een eenheid. Als je over de wet en de profeten spreekt, spreek je over Jezus van Nazareth. Als je over Jezus van Nazareth spreekt, dan spreek je over de wet en de profeten. Nou, je ziet welke belangrijke plek die wet en die profeten zo het Nieuwe Testament doorheen lopen. Nu, we hebben nu alle teksten bekeken waarin de wet en de profeten genoemd worden. En dan zegt de Heer: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar die vol te maken, te vervullen. Afschaffen, dat woordje wat er staat, dat wordt bijna continu vertaald met afbreken. Afbreken. En daar zit wel iets bijzonders in. Want als je... Nou, laat ik eerst even laten zien waar in Matthäus dat ook wordt gebruikt. Dat is in Matthäus 24. Vers 2. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Het is het afbreken van een gebouw. Daar gaat het over. Dat is dat woordje, het apoluo. Afschaffen is niet per se verkeerd of ontbinden, zoals de Statenvertaling het zegt. Het is niet fout, maar het staat heel vaak in de context van afbreken. En dan komen we wat dichter bij de boodschap van vanmorgen. In Matthäus 26, daar gaat het ook over het afbreken van een tempel. Er komen valse getuigen. Valse getuigen. Die waren er genoeg. In vers 60 zie je, hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Je voorstellen, ja, de Heer, ze wilden hem beschuldigen. Zo, dit is in Matthäus 26. In vers 60 staat, er zijn veel valse getuigen gekomen. Zeg ik dat goed? Ja, toch? Ja. Dus de Heer die staat er voor zijn beschuldigers en de een na de ander die kwam beschuldigen. Maar zelfs de valse getuigen die konden hem niet vinden. Totdat, en dat heeft een schijn van waarheid, vers 61, tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoordt u niets, wat getuigen deze tegen u? Jezus zweeg en dan zegt de hoge priester, opnieuw, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Hij gaat niet in op dat valse getuigenis. Maar was het nou een vals getuigenis? Was het een vals getuigenis?
Nee.
Ja, wel, staat er toch. Moet je niet zeggen, nee. Het zijn valse getuigen. Die komen. Dus ja, het is een vals getuigenis. Maar wat is het valse eraan? Wat klopt er niet? Want we hebben het natuurlijk over... deze mensen die hadden wel iets opgevangen. Ze hebben het alleen verdraaid. Ze geven daar een beetje hun eigen uitleg aan. Het is natuurlijk die tekst in Johannes 2. Waar de Heer zelf spreekt van... Nou, laat maar lezen. Johannes 2. En dat vindt plaats, is significant, na de tempelreiniging, waarin ook een tekst uit Jeremia wordt aangehaald. In vers 9, maar daarna, dan zegt, op de vraag van de Joden van, welk recht heb je dit nou om dit allemaal te doen? In wiens naam doe je dat? Waar hou je het vandaan om dat tempelplein op deze manier zo te reinigen? En dan zegt de Heer, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En de Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Nou, natuurlijk begrepen de Joden dat niet, dat hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dat begrepen zelfs de discipelen niet, maar later werd het hun duidelijk. Maar waar zit er nu het valse in het getuigenis? Zelf afbreken, inderdaad, ja. Die valse getuigen die zeiden van, we hebben hem horen zeggen dat hij die tempel af ging breken. Even kijken hoor, sorry, ik ga even terugbladeren. Ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Daar zit het valse. Dat had hij helemaal niet gezegd. Hij had gezegd, breken jullie hem af, dan bouw ik hem op. Ik hoop dat je ziet dat er wel iets heel verschillend is. En dat is nou precies ook die boodschap van die eerste tekst die ik noemde, Matthäus 5. Nou gaan we iets meer de diepte in. Ja? Breken jullie hem af, dan bouw ik hem op. Wat gebeurde hier? Nou, de Heere Jezus die noemde zijn lichaam, noemde die de tempel. En dat lichaam, in dat lichaam droeg hij de wet en de profeten in zich om. Hij was, zoals we net zeiden, de wet, hij was de identificatie van de wet en de profeten. En de Heere zegt, ik ben niet gekomen om die wet en die profeten af te breken. Dat kom ik ook niet doen. Ik kom om ze vol te maken, te vervullen. En wat gebeurt er nu? De Heer die leeft zijn leven onder de Joden. Hij volbrengt die wet volledig. Althans, hij leeft volledig volgens de wetten. En dan breekt hij de wet en de profeten niet af. Maar wie doet het wel? Dat doet het volk. Het volk die pakt hem op. Die nagelt hem aan het kruis. En ze doden de Christus. En zij doen letterlijk alles wat we net ook in Nehemia 9 al hebben gezien. Letterlijk alles wat ze continu hebben gedaan. De wet en de profeten niet vervullen. Maar die afbreken. Continu naar andere goden kijken. En nu staat hun eigen God in hun midden. De Messias. De Christus, de Zoon van de levende God. En die vermoorden ze. Dat is afbreken. Zij breken de tempel af. Zij breken de wet en de profeten af. In de kruisiging van Christus. En nu zit je met een geweldige paradox natuurlijk. Want als zij dan die wet en die profeten afbreken, hoe kan de Heer Jezus ze dan nog vervullen? Dat is het meest wonderlijke in dat evangelie natuurlijk. Waar dan het volk van Israël de wet en de profeten afbreekt. Compleet. In de persoon van de Messias. Op datzelfde moment is hij bezig om de wet en de profeten vol te maken. Te vervullen. En een nieuwe gerechtigheid aan te brengen. Want de kruisiging is ook de wet en de profeten. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Bijvoorbeeld zoals in Deuteronomie staat. En Paulus staat ook in Galaten wel. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zoals hij ook zelf, Paulus ook zegt over de Heer in Filippenzen 2. Dat hij gehoorzaam is geworden. Gehoorzaam tot aan de dood. De dood van het kruis. En dan is hij opgewekt in een nieuw leven. Heeft hij de wet en de profeten afgeschaft? Of afgebroken? Nee, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Dat heeft Israël gedaan. Israël, die heeft die wet en die profeten afgebroken. En wat hij tegelijkertijd heeft gedaan, hij heeft ze volgemaakt. Compleet. En daarin, in zijn opstanding, een nieuwe gerechtigheid aangebracht. Een gerechtigheid, een rechtvaardigheid zonder de wet en de profeten. En een oplettende luisteraar of lezer die weet dat ik nu nog een tekst moet gaan noemen waarin ook de wet en de profeten staat, die ik net in het rijtje nog niet heb genoemd. Dat heb ik niet expres gedaan, maar nu ik erover nadenk, het is wel goed dat ik hem tot nu toe heb bewaard. Ik was hem even vergeten, maar dat is Romeinen 3. Het is een van de sleutelversen in de brief aan de Romeinen. En ongetwijfeld hebben jullie hem al honderden keren gehoord. Maar ik hoop dat jullie nu in de context van wat we vandaag hebben besproken. Van de wet en de profeten. Dat hij toch weer een beetje een nieuwe inhoud krijgt. Paulus die zegt in zijn inleiding in Romeinen 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Er is niks om ons voor te schamen trouwens. En dat is Paulus voor het evangelie. Wat er ook over gezegd wordt. Het is de wonderlijkste, de mooiste boodschap die we in deze wereld kunnen brengen. De opstanding van Jezus Christus. En laat ze er maar over lachen. Van dode mensen kunnen niet opstaan. Ja, onze Heer Jezus Christus is wel opgestaan. En dat kan wel. Want in de kracht van God kan alles. En daar hoeven we ons absoluut op geen enkele manier voor te schamen. Het is de mooiste boodschap die we voor de wereld hebben. Goed. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof, uit de trouw van Christus leven. En die rechtvaardigheid, dat is de manier, de gerechtigheid waarin God alles weer recht zal zetten. Waarin alles weer, maak maar eventjes van wat populair te zeggen, waarin alles weer goed zal komen. Waarin God op zijn manier alles weer recht zal zetten in deze wereld. Dat is rechtvaardigheid. En dat is wat hij doet in het evangelie. En dan gaat hij, Paulus die gaat dan in Romeinen 1 en 2 een heel lang verhaal houden over, om te laten zien dat dat niet is uit de werken van de wet. En dat dat ook niet in de kracht van mensen is. Dat bestaat alleen maar in de kracht van God in het evangelie. En dan komt hij weer terug uiteindelijk, als hij in Romeinen 3 vers 20, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu, en dan komt er opeens, dan komt er opeens die grote mooie verandering. Maar nu is zonder de wet, buiten de wet om, betekent dit, gerechtigheid van God geopenbaard. waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Je staat over iets heel wonderlijks en ik hoop dat je die tekst nu heel goed snapt. Die gerechtigheid die is aangebracht, dat is een gerechtigheid zonder de wet. Ja, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. En dat zonder de wet, dat is natuurlijk radicaal anders. En toch ook weer niet radicaal anders. Nu is die geopenbaard, waarvan door de wet en profeten is getuigd. Dus die gerechtigheid is geopenbaard zonder de wet. Maar er is wel van getuigd door de wet en de profeten. Dus je hebt dat hele blok, zou ik maar zeggen, van de wet en de profeten in de Tenach. Mozes en de profeten die ook weer van die wet getuigden. Die getuigden allen van een gerechtigheid die komen zou. En hier vallen dus de wet en de profeten, die vallen weer samen in de Heer Jezus Christus. Die wet en die profeten, die zijn afgebroken door Israël in de persoon van de Heer Jezus Christus. Tegelijkertijd zijn ze ook weer opgebouwd in de opstanding van de Heer Jezus Christus, in die nieuwe tempel, in die nieuwe gerechtigheid en dat nieuwe leven waarin wij mogen delen. En dat nieuwe leven, die nieuwe gerechtigheid die straks in de opstanding, in het koninkrijk, zichtbaar zal worden, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Waarin God alle dingen weer recht zal zetten. Dat is hij nu niet aan het doen. Wij mogen leven vanuit die gerechtigheid, maar je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet heus wel dat God niet bezig is om rechtvaardig te zijn. Dat is niet Gods rechtvaardigheid die we in deze wereld hebben. En toch, in ons leven, door het geloof van Christus, en tot allen en over allen die geloven, die deze boodschap aannemen, is deze gerechtigheid van God zichtbaar. Dus snap je wat dat betekent? Met die boodschap in je hart, in je leven, dan ben je als het ware een heel klein nieuw scheppinkje in het midden van die hele dikke, donkere, duistere wereld. Dan heb je een boodschap van hoop voor die mensen die om je heen zijn. Dus die rechtvaardigheid die geopenbaard is. En dat vindt dus plaats in de afbraak van de wet en de profeten, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En in de opstanding van de Heer Jezus Christus in die nieuwe tempel. De tempel van zijn lichaam. En dat waarin dat nieuwe leven tot volheid is gekomen. Paulus die zegt iets dergelijks in Galaten 2. En daar zullen we mee gaan eindigen. Want zo lastig als ik dit dikwijls vind om dat uit te leggen, hoe die gerechtigheid van de wet en de gerechtigheid van Christus, de trouw van Christus, hoe die aan de ene kant allebei hetzelfde zijn en aan de andere kant toch totaal verschillend zijn, daar heeft Paulus natuurlijk ook verschrikkelijk veel last van gehad. En hij kreeg het iedere keer van de Joden, maar voor zijn kiezen. Van ja, hij is bezig om de wet de das om te doen. En ja, dan moest je bij de Joden mee aankomen. Je begrijpt, Paulus heeft daar altijd heel veel weerstand van gehad. Nou, in Galaten 2, Galaten gaat helemaal over die relatie tussen geloof van Christus en de wet. Daar zegt Paulus een en ander over dat afbreken. Het woord afbreken komt hier ook weer voor in vers 18. Ik zal, om af te sluiten, Galaten 2 vers 15 tot 21 lezen. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Wij, dat zijn dus wij de Joden, hij spreekt tot de heidenen. Weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. Denk er anders dat van, hè? En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. En toch komt dus die gerechtigheid van de wet tot ons, alleen niet op de manier zoals we dat, zoals de fariseeën dat dachten. Nee, die gerechtigheid van de wet, die komt tot ons door de dood en de opstanding, het leven van Jezus Christus. En dan zegt Paulus, bijvoorbeeld in de Romeinen, op die manier, door de liefde, vervullen we de wet. En doen wij de wetten niet? Nee, we bevestigen de wet, zegt Paulus. We bevestigen de wet door het geloof van Jezus Christus. En dat bevestigen van de wet betekent niet dat je dan de Sabbat gaat houden, de feesten gaat vieren en weet ik, de hele rattenplan. Nee, dat betekent dat je leeft vanuit het geloof van Christus. Met een liefde tot God in de eerste plek. En een liefde, een onuitputtelijke liefde voor je naaste, wie dat dan ook is, in de tweede plek. Amen. Zullen we danken? Geloofd en geprezen zijn uw grote en heerlijke naam. Voor het evangelie wat u ons heeft gebracht, gegeven in uw woord in deze donkere en duistere wereld. Die onder de zonde is. Maar Heer, dan mogen we weten dat in het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat we mogen leven niet meer onder de zonde, maar onder de genade. In het leven van de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, als het ingewikkeld is om het allemaal te vatten en te begrijpen, wilt u zelf dan onze leraar, onze onderwijzer zijn? Wilt u het zelf in onze harten brengen, ons er de blijdschap van geven en ook de kracht om daaruit te mogen leven? In alle plekken waarin we ook staan. Ook als we, Heer, eenzaam zijn, als we de pijn ervan voelen, Heer, geef dan dat we ook troost en vrede mogen vinden in dit wonderlijke en eeuwige evangelie. Wat u door uw apostel Paulus heeft gegeven. We denken ook aan hen die leven in vervolging en verdrukking. Zij die moeten lijden in gevangenissen omwille van dit evangelie. Heer, wilt u ook hen nabij zijn. En hen geven de kracht om te staan en vast te staan in uw woord. Wilt u zo met een ieder van ons zijn. Heer, ook in de dagen die weer voor ons liggen, Heer, wilt u ons in alles goed en nabij zijn en ons doen achtervolgen met uw woord, met uw zegen, met uw genade in het onderwijs van uw Zoon. En dat zijn leven, zijn persoon, zijn werk gestalte in ons mag krijgen. Dat we mogen gaan lijken op de Zoon van God. Heer, wilt u die onuitsprekelijke genade ook in ons hart en leven uitwerken. We vragen het u alles in de naam van uw Zoon. Christus Jezus alleen. Amen.